in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. De hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 118, het 11e en 12e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door het Heerenhand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, we zien het maar, doorgronden het niet. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israël God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heer, geef thans uw zegeningen, och Heer, geef heil op deze dag. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Het is het 11e en 12e vers van Psalm 118. Evangelie naar Marcus.
En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hen zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging, en zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende, zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus, de Nazarener die gekruisigd was. Hij is opgestaan, hij is hier niet, zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg, op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorde dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden in het veld en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapte het de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten, en verweet hun hunne ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden, degenen die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand God. En zij uitgegaan zijnde, predikte overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heeren zoeken. Ja, Heer, uw aangezicht zoeken wij, want uw aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor. voor alle oprechte harten vertroost, verspreid en troost in smarten. Zo heb u eenmaal het paasfeest geboren doen worden, en u hebt zelf blijdschap gemaakt in het hart van mensen die helemaal niet blij waren. Het paasfeest begon zo droevig. Het begon bij het graf. Heren, we zijn vanmorgen voor uw aangezicht gekomen. En we bekennen het voor u: als gij geen paasfeest maakt, dan hebben we geen feest. Als gij onze ziel niet verblijdt, waar zullen we dan over juichen? Heren, doe het om uw naams wil. Wil ook diezelfde God zijn van toen. En ook nu treurige harten vertroosten. Die onder de macht van het kruis, onder de last van de zonde, onder de druk van de wet, onder de bekendmaking van uw goddelijke gerechtigheid niet leven kunnen. En die u toch niet kunnen missen. Die zonder u ongelukkig zijn. Die snakken naar het licht van de zon der gerechtigheid. Meer nog dan naar de zon in het rijk der natuur. Die vriendelijke zon die ons leven beïnvloedt. Die ons hart tot u doet opblikken. Die zon der gerechtigheid. Die schijnt in het duister van onze dood. Heren, dan zullen al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Dan zal het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heren oog. Als u komt, als u ook tot ons komt, om onze twistzaak te twisten en om ons die vreugde te geven die is in uw gemeenschap, zodat ook wij vanmorgen met Maria mochten zeggen: Rabboni, mijn meester, en gelukkig zouden zijn in de ontmoeting met u. Heren, doe dat om uw naam wil. Zij die in uw ongehouden trouw in de diepte des doods zijt neergedaald, die uit eeuwige onbevattelijke liefde uw leven overgaf aan het goddelijk recht. En die daarmee de toegang opende tot de troon van God. Die vrije toegang door het gescheurde voorhangsel, opdat ze zonder vrezen met blijd in kinderlijk vertrouwen ons zouden verlaten op de genade van de Heere God, op de gerechtigheid van u, Heere Jezus, om door de leiding van uw eeuwige geest die vrolijkheid en die blijdschap in onze ziel te mogen ontvangen, die ons onze weg met vreugde doet gaan. Daarom, Heere, zijn we aan deze morgen voor uw aangezicht gekomen. Ze hebben uw grote barmhartigheid om daartoe de gelegenheid te geven. Achter zijn er in ons vaderland maar weinig die vandaag het paasfeest niet zullen vieren. Daar zijn er maar weinig die op deze dag helemaal niet zullen horen van uw opstanding. Maar heren, zij weten ook hoeveel harten er gesloten zijn. Hoeveelen zich er moedwillig hebben afgekeerd van datgene wat het paasfeest tot een feest maakt. Zij weet hoeveel er zijn die deze dag doorbrengen in ijdel vermaak, in dienst van de zonde en van het vlees. We zijn niet beter, o God. Dat u ons hier brengt, dat is niet dankzij onze vroomheid, maar het is dankzij uw liefde en genade. Dankzij uw trouw die u in het geslacht nog voortplant van kind tot kind. Zodat we hier ook met onze kinderen mogen zitten. Onder het evangelie van uw genade. Dat spreekt van onze verlorenheid en van onze afval. Van onze ongerechtigheid en verdoemelijkheid. Maar dat in het midden van de nacht als een ster, als een zon opgaat om te verschijnen degene die in duisternis gezeten zijn. Heren, als er vanmorgen zo ook hier gekomen zijn, en ze zijn er, die geen feest hebben zonder u, die geen blijdschap kunnen maken, omdat ze niets anders zien dan het graf, dan de dood, dan de zonde, dan uw goddelijk ongenoegen, dan het kruis. Zou u dan die nacht in een blijde morgen willen veranderen? Zou u die treurige willen vertroosten? Daartoe kwam u toch in de wereld, Heere. Dat is toch uw liefste werk. Om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad vooraf. Vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad des lof voor een benauwde geest. O Heere, dan zal het hart uw volk zich in u verblijden. Dan zal onze ziel u prijzen omdat zij het gedaan heeft. Dan zullen we samen onze God, Israëls Heer, met lofzang ontmoeten in zijn bedehuis. Heere, laat u ook uw zegen gaan en komen tot allen die dat echte innerlijke van het paasfeest niet verstaan. Die wel hier met ons gekomen zijn en die ook wel de noodzaak daarvan gevoelen. Die ook wel weten dat ze zonder dat innig werk van uw geest niet gelukkig kunnen zijn. Maar voor wie er zoveel andere dingen toch de hoofdzaak zijn. Voor wie die eeuwige en geestelijke dingen toch maar op de achtergrond staan. O zou u door de prediking van uw woord het zwaarste willen doen wegen in de harten van zoveel die nog innerlijk vervreemd zijn van u. Opdat er in deze morgen in zo'n grote schade de Heere gehoorzaam werd. Die dit huis verlieten met de nood in hun hart. Met een smeekbede in hun ziel. In de verlegenheid over hun grote schuld. O God, o werd mijn ziel toch door u gered. Heere, wat zou dat heerlijk zijn. Wat zou dat strekken tot lof en roem van uw grote naam. Wat zou er in de hemel vandaag ook feest zijn als u dat wilde doen, o God. Gedenk u daartoe ook aan onze jongens en meisjes. Aan onze kinderen. Heere, wil hun jonge hart tot uw vrezen trekken. Laat ze toch zien het voorrecht van die mensen die menigmaal treuren. Die dikwijls bedroefd zijn. Die onder het kruis gaan. Die op de smalle weg gaan. Uw kinderen die gij getrokken hebt uit de duisternis. Die toch in het licht mogen wandelen. Die niet meer van zichzelf zijn. Maar die het eigendom zijn van Jezus Christus. Die wel degene die hij uitverkoren heeft. Die hij bemint. Die hij lief heeft. Dat zij. Maar die ze in hun dood niet overgeeft. Die als de overste herder der schapen uw kudde bijeen verzamelt. En ze heen leidt over het smalle pad naar de schaapstal hierboven. Heere, leer ook onze jongens en meisjes kiezen. Die onberouwelijke, bestendige, vaste en zalige keus. Om de smaadheid van Christus te kiezen. Boven de schatten van deze wereld. Om met rust te zeggen, uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Zegen u ook al onze zieken. De ouden, de eenzamen. Die in de ziekenhuizen gestichten en inrichtingen verblijven. Mogen ze daar ook op deze dag bemerken. Dat er voor u niets te wonderlijk is. Dat u zijt aan al de plaatsen van uw heerschappij. Dat u de eenlingen zoekt. De afgedrevenen. Ver buiten Jeruzalem bij het stille graf. Daar zocht u. En daar vond u. Uw kerk. Uw bedroefde kerk. Uw hulpeloze kerk. En vandaar hebben ze vergaderd, hebben u verschapen. Doe ze dat ervaren, Heere, ook degenen die met ons hier niet kunnen zijn. Zegen uw kerk, overal waar die vergadert. Zegen al uw knechten, maak ze getrouw in uw bediening. Geef ook uw dienaar vanmorgen de liefde van Christus. Opdat hij de rijkdom van uw genade zou mogen verkondigen, zodat het in zou gaan in de harten der bedroefden. Zodat het tot lof en eer en roem van uw grote naam zou zijn. Zodat in het midden van de ijdele feestvreugde van deze wereld, uw kerk toch, met dat echt verlangen, met dat hartelijk heimwee, met die oprechte liefde zou weten, dat gij niet begeven zult, degene die op u wacht, hoor ons. En vergeef u daartoe onze zonden, die als bergen staan tussen u en ons. Doe ze weg, ons gedachtig zijnde naar de trouw van uw verbond. en ons aanschouwende door de doorboorde handen van de man van smakken, uw zoon, onze Heere en zaligmaker, die dood geweest is, maar nu leeft, en aan uw rechterhand, o Vader, ook voor ons bidt. Amen. Wij zingen psalm 21, het vijfde en zesde vers. Morgen willen prediken, vindt u in Markus 16, de versen 1 tot en met 7. Markus 16, van 1 tot en met 7. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling, zittende ter rechterhand, ter rechterzijde, bekleed met een wit, lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruisigd was, hij is opgestaan, hij is hier niet, zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea, al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Deze tekst lezen behoudt de eerste boodschap van de opgestane Christus. Twee gedachten willen we nader ontvouwen. In de eerste plaats staan wij bij stil wie deze boodschap ontvingen. En in de tweede plaats wat deze boodschap inhield. Dus de eerste boodschap van de opgestane Christus. De eerste gedachte is wie hebben deze boodschap ontvangen. En in de tweede plaats, wat was de inhoud van deze boodschap? Ja, want Niet alle mensen zijn gelukkig met de opstanding van Christus. Toen niet en nu niet. Daar waren er toen ook velen die hadden maar liever gehad dat er van zijn opstanding geen sprake geweest zou zijn tot in eeuwigheid. De hele schare van al die beste, brave, vrome lieden, die overste der Joden, die zo nauwkeurig bij de inzettingen des Heren begeerden te leven, zonder dat ze ook maar iets verstonden van de inhoud van het woord van God. Niet ten opzichte van zichzelf. En ook niet ten opzichte van God en van zijn genade. Ze verstonden de schriften niet ten opzichte van zichzelf. Want ze waren rijk en verrijkt en ze hadden alles wat hun hart begeerde. En ze deden toch hun best. De Heere had over hen niet te klagen. Ze verstonden het ook niet ten opzichte van God. Wezenlijk kenden ze God niet. Hadden ze in hun gedachten een afgod die ze voor de ware God aanzagen. Een God van wie ze meenden dat hij het met de zonde niet nauw nam. Een God van wie ze dachten dat hij door wat uiterlijke dingen tevreden gesteld kon worden. En zo leefden ze hun eigen leven. En toen Jezus gekomen was om hen te ontdekken aan hun verkeerde weg waarop ze gingen, hebben ze zich aan hem geërgerd. En tenslotte hebben ze hem genomen en door de handen van de moordenaar aan het kruis gehecht. Zo hebben ze gezegd, hij ligt voor eeuwig neer. Het is afgelopen. Hij zal niet wederop staan. Voor zulke mensen, u begrijpt het licht, is het helemaal geen blijde tijding als ze hier en daar en bij geruchten steeds sterker vernemen, ja, daar is een wonder gebeurd. Daar in de hof van Jozef van Arimathea, daar zijn engelen gezien, daar is de bliksem ingeslagen, daar hebben de steenrotsen gebeefd, daar is een dode opgestaan. Het is alsof ze door deze boodschap opnieuw aan het wankelen gebracht wordt. Het is alsof ze hun rotsvast geloof, dit namelijk, dat Jezus de valse Messias was, als in duigen zagen vallen, als ze hoorden dat er waarlijk met die gehate die dood was, iets wonderlijks gebeurd was. Het was ook geen reden tot blijdschap voor de Romeinen, die zo geschaterlacht hebben, toen ze daar die vreemde bleke Galileer met een doornenkroon zagen en met een officiersmantel die hem spottend om de schouders geworpen was, die lallend en juichend en lachend aan zijn knieën gevallen waren en die hem gegroet hadden, zeggende, Heil koning der Joden, wees gegroet, we zullen u een staf geven, dan zijt ge net een echte koning. We zullen u een kroon op de slapen drukken, dan zijt u net een echte dinger naar de konings troon, we zullen u een kleed omwerpen, een vuurrood kleed, dan bent u net een echte vorst. Zo hebben ze gespot. En zo hebben ze hem geslagen aan het hout. En zo hebben ze hem, ach, toppunt van onnozelheid, bewaard als hij in het graf gelegd was. Maar toen, op die derde dag, toen zij niet meer geloofden, dat ze iets anders bewaakte dan een handvol stof, toen heeft God uit de hemel getuigenis gegeven. En toen zijn ze dodelijk verschrikt van het graf weggerend. Al was daar voor hen een geopende hel. Al was daar voor hen een vlammend zwaard dat hun voor eeuwig zou ten neerslaan. En ze zijn geworden, staat er, als doden. Ze werden beroerd als door de bliksem getroffen. En zodra ze weer enige tegenwoordigheid van geest kregen, zijn ze weggeplucht van die plaats des onheils, die rampplaats die tegen hen getuigde. Ook voor deze mensen was de opstanding van Christus van alle blijdschap en van alle vreugde ontbloot. Toch zal de Heere heerlijk worden. Toch zullen er mensen zijn die verblijd zullen zijn. Dat hij die dood was, nu leeft. En dat zijn mensen, waarvan de oude dichter al gezongen heeft. Blijdschap komt na veel smarten, alle oprechte harten. Dat zijn die mensen geweest, ja, een handvol vrouwen, die zelf in zijn dood niet van hem gescheiden geweest zijn. Aan die heeft hij zich geopenbaard. U weet natuurlijk uit de schrift dat de opgestane Christus zich niet aan alle mensen heeft vertoond. Degene die hem in zijn vernedering verworpen hebben, die hebben hem in zijn verhoging nooit aanschouwd. Dat is de vaste wet van het Koninkrijk God. Die Christus als borg verwerpt, onthoud dat goed, vooral in deze tijd. Die Christus als offer verwerpt, als enig offer voor de zonde der wereld, dus ook voor zijn eigen zonde, die iets anders in de plaats stelt van dat offer, dat lam, dat door God geslacht is, die zal hem in zijn opstandingsheerlijkheid, in de bevrijdende kracht, triomferend over dood en graf, nooit vinden, nooit. Want het leven is hij, voor wie hij de dood inging. Maar omgekeerd is het ook waar. Die hier met hun schuldig gaat, die hier met de grootheid van hun zon, die hier met de mislukking en de verlorenheid van hun leven, uit het evangelie van Gods genade onderwezen, hem lief krijgen, die in hun plaats wilde staan, die onderging, die als het lam Gods verloren ging, die als de zoon van God stierf, om de zonde der wereld weg te nemen, op dat al degenen die al zo in hem geloven, niet zouden verderven. Ik zeg, voor zulke is het een oorzaak van eeuwige vreugde, dat hij die gestorven is om onze zonde, nu ook door God is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is een twee-eenheid die Jezus leert kennen als zijn borg en zaligmaker, die hem lief krijgt om wat hij deed voor mij, voor ons, voor u. Die, maar dan ook die alleen, zal delen in die eeuwige overwinning, in die voorbeden van hem, in die koninklijke macht waarmee hij regeert, in dat heerlijk onderwijs wat hij zijn ellendige geeft, opdat we getroost en zalig mogen leven en sterven. Zie het maar in deze geschiedenis. Aan die openbaarheid, God heeft zelfs een aantal namen in de schrift bewaard. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hebben Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome en Johanna, de huisvrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, die door een andere evangelist genoemd werd, en nog sommigen met haar, deze vrouwen, wie namen voor eeuwig staan geboekstaafd in de heilige blaam, zij zijn de eerste geweest aan wie de Heere Jezus zijn genade in, op die paasmorgen geopenbaard heeft. Waarom heeft Christus zich aan deze vrouwen eerst geopenbaard? Zo zouden we mogen vragen. Waarom niet eerst aan zijn discipelen? Zij moesten toch straks zijn heraut zijn. In de wereld verkondigen dat hij die dood geweest is, leeft en de sleutels draagt van hel en dood. Zo hoort het toch. Zij waren straks toch de eerste in het Koninkrijk God. Geliefden, ook hierin heeft God ons betoond dat onnavolgzame en dat onafspraak speurbare van zijn genade. Is het u uit de ganse schrift niet reeds opgevallen dat al wat hoog is door God vernederd wordt, maar dat hij opricht die in het stof ligt neergebogen? Is dit niet reeds even lang een oorzaak van verwondering geweest voor elke gezaligde zondaar, dat hij het verlorene zoekt? Daar heeft Maria, de moeder des Heren, van gezongen, die arm zijn naar de geest, de welke hongert meest, verzaad de Heer getreden. Die vol zijn, rijk en groot, heeft hij ledig en bloot van hem vrij afgewezen. Zo doet God altijd. O, dat mogen oorzaak zijn van eeuwige verwondering voor de bedroefde, voor de schuldige, voor de nederige, voor de ellendige, voor mensen die de maat niet kunnen halen, die helemaal niet zo blij waren vanmorgen toen ze wakker werden, die helemaal niet al juichend naar het huis des Heren gegaan zijn. Dat kan. Al schijnt de zon heerlijk op deze dag, en al mogen we ons in nog schone stralen van het evangelie van Christus opstanding baden, het kan nogthans zo zijn dat we onze ziel niet mee kunnen krijgen. Dat er binnen in ons hart iets zit wat weigert te huppelen van zielenvreugd. En daar kan waarachtige reden toe zijn. Reden die wij en die God weten. Daar kunnen zonden zijn die we niet los willen laten. En God wenst zich niet aan ons. Ook niet aan onze zonden. Daar kan een brok wereldzin in ons hart liggen, waardoor we onvatbaar zijn voor eeuwige dingen. Daar kan, wanneer we onder kruis gebogen gaan, onwil zijn om de Heere te volgen waar hij ook heen gaat. En dat brengt duisternis. Daar kan een macht van ongeloof zijn, wanneer we letten op allerlei omstandigheden, waardoor we zeggen, ach nee, wat zou ik ook op de Heere hopen. Zie hier en zie daar. Zie mijn gezin, zie mijn kinderen, zie mijn werk, zie mijn leven. Wat breng ik ervan terecht? Hoe zou ik durven hopen dat er blijdschap in mijn hart kwam? Hoe zou ik echt mee durven zingen? In God verblijf, aan hem gewijd, van het Heere wezen, daar ik mijn eigen wezen gekozen heb, en in paden wandel die niet goed zijn. Zo zou het kunnen zijn in het hart van u en van mij. Geliefden, dan is dit evangelie aan wenende, dwalende vrouwen u de boodschap van God, dat hij ook tot u komt in de duisternis waarin ge nu zijt. Want zij leefde en wandelde ook in duisternis. O, zeker. Zeker. Deze vrouwen hebben zich van de discipelen gunstig onderscheiden hierin, dat toen al de discipelen van hem weggevlucht zijn, toen we alleen Johannes bij het kruis aantroffen, deze vrouwen zijn staande gebleven aan de voet van het kruis op Goede Vrijdagavond. Deze vrouwen waren leeuwinnen. Zij stonden daar in al de fierheid van hun onbezweken liefde. Dat waar. Nee, het waren geen Kenaus. Het waren geen Deborah's die desnoods een heel leger aan konden voeren. Het waren maar gewone, zwakke vrouwen. Maar een vrouw, juist de vrouw heeft God de gave gegeven om zo ongeëvenaard lief te kunnen hebben.
als wij mannen in onze rationeel overleg allang de zaak hebben prijsgegeven en de breuk volkomen geworden is, dan kan een vrouw nog lief hebben. Die kan hopen, die kan staande blijven als wij alle gevallen zijn. Dat is de gave, de bijzondere gave die God aan de vrouw gegeven heeft. En die vrouwen, die hebben door die liefde gestaan bij het kruis, toen de mannen gevloden waren. En daarom, omdat ze zo onpeilbaar lief had, daarom heeft God ook in de onpeilbare diepte van hun liefde nood het gouden koord van zijn genade het eerst laten afdalen. Dat is Gods gewone weg. Want ik heb onlangs nog gezegd, waar veel liefde is, daar is ook veel smart in deze wereld. Want de liefde, die moet lijden in deze zondige wereld. Dat is ook in de natuurlijke liefde zo. Maar dat geldt in het bijzonder ook voor die hemelse en geestelijke en goddelijke liefde. Omdat deze wereld nog een wereld is ongelijkvormig aan de wereld die straks zal baden in de lichtglans van Gods liefde. Maar waar de nood der liefde zo groot is, in een onpeilbaar en een onschrijfbaar gemis, dat niet te verwoorden en dat niet te vertolken is, daar is ook de redding nabij. Door hem die ze lief hebben, zo hartelijk lief hebben, omdat hij ze eerst heeft lief gehad. Deze vrouwen, die zoekt hij. Ze dachten niet aan vluchten. Maar nu Jezus dood is, missen ze hem. Ze missen hem zo verschrikkelijk erg, dat ze kunnen niet lang wachten. Zeker op de Sabbat rusten ze naar het gebod. Het waren eerlijke, oprechte, vrome zielen. Ze wilden het gebod des Heren houden, want ze wisten niet dat die eerste Sabbat voorgoed was voorbijgegaan en dat nu de dag der opstanding de roem der dagen zijn zou door Israëls God geheiligd. En daarom hebben ze gerust op de Sabbat naar het gebod. Maar zodra die Sabbat voorbijgegaan is, als het nog donker is, dan zetten ze zich reeds in beweging. Ze zullen weinig geslapen hebben. Hun hart was met dat ene vervuld. Hun aandacht was gericht op het voorwerp hunner liefde. Jezus, hoe nu? Wat nu? Wat nu? Waar nu heen? Aan hem hebben ze zich vastgekleed. Aan hem hebben ze al hun liefde geopenbaard. In hun dienst, nu reeds maanden, jarenlang. Het was dat groepje van vrouwen dat hem, Jezus, diende met hun goederen. Dat hem aanhing om het woord dat ze van zijn lippen gehoord hadden. En nu missen ze hem. Nu missen ze hem op een hartverscheurende wijze. En toch, hoe vreemd dat ook mogen klinken, dit missen van Jezus is een teken van het leven. Ik zal het zo duidelijk zeggen. Die niet in God gelooft, die nog onbekeerd is, die God niet kent, die mist Jezus niet. Het schijnt een tegenstrijdigheid. Jezus te missen, en dat juist een teken van het waarachtig inzijn in hem. Van het gemeenschap hebben met hem. Van het kind van God zijn. Ja, dan moogt u toch vanmorgen ook wel even bij stilstaan. Want ik zei straks, niet voor alle is deze dag tot een dag van vreugde geworden. Daar waren er velen die wel bang waren na de geruchten die ze van hem hoorden. Maar ze misten hem niet, omdat ze niet aan hem verbonden waren door die onverbrekelijke liefdeband. Wat het bijzondere is in het leven van deze vrouwen,
dat is dat zelfs de dood hen niet van hem kon scheiden. Het is waar. Naar de gedachte van hun hart moesten ze hem straks voor eeuwig achterlaten. Ze hebben nog wat salven bereid, die zullen ze meenemen. Ze zullen het lichaam heerlijk balsemen. Ze zullen het winden in nieuw fijn lijnwaad. Maar dan is het afgelopen. Dan zullen ze het voorwerp van hun liefde aan de schoot der aarde voor eeuwig toebetrouwen. En dan zullen ze alleen met hun smart, met hun gemis, verstommen. Dan zullen ze nooit meer zingen in deze wereld. Dan zullen ze ergens in een hoekje kruipen, totdat de dood hun leven afmaakt. En tot aan hun sterfdag zullen ze spreken over die onvervulde liefde, over die onopgeloste liefde, over die diepe zielensmart, die, zo ze dachten, nooit meer in blijdschap veranderd kan worden. Gelezen, hebben u hierin ook enige gelijkheid met deze vrouwen? Is er in uw hart ook pijn als ge God mist? Is er ook een diepe zielensmart als hij die alleen uw ziel kan troosten zijn aangezicht voor u verbergt? Is voor u ook het leven zonder waarde als ge Jezus niet ziet met het oog des geloofs? Want dan zijn er tijden geweest dat ge nauw gezien hebt en dat ge hem gehoord hebt en dat ge zijn woord geloofd hebt. Dan zijn er ogenblikken in uw leven geweest dat gij geloofd hebt dat ook God naar u omzag. Deze vrouwen die door het woord des Heren aan hem verbonden geworden zijn, met die tere, alles overklimmende, oprechte liefde. Want dat is een kenmerk. Dat is het kenmerk van het nieuwe leven. Paulus zegt in de brief aan de Korintiërs: al had u het geloof dat u de bergen verzette, al gaf u uw lichaam over om verbrand te worden, maar u had deze liefde niet, dan was u niet. Een klinkend metaal en een luidende schel. Kom, jongens en meisjes, daar komt het op aan in uw leven. Heeft God ooit zo tot uw ziel gesproken dat er een onverbrekelijke band aan God gekomen is, waardoor je een hartelijke keus in uw leven gedaan hebt om wat er ook gebeuren mogen de Heere aan te kleven? O nee, ik vraag niet of dat ge altijd volbracht hebt wat ge beloofd hebt. Ik vraag niet of ge vandaag kunt zeggen: Heere, wat ik beloofd heb, dat heb ik betaald. Ach, wie zou dat durven? Wie zou dat kunnen? Maar ik vraag of er dan ook in de mislukking van uw oprecht pogen toch een band aan God gebleven is, die zelfs door al die omstandigheden niet verscheurd is. En er was wat gebeurd. De wereld had zijn Messias overgegeven in de dood. Erger, God wilde niet meer van zijn gezalfde weten, maar deed neerzinken in het graf. En Christus zelf heeft het van het kruis uitgeroepen: o God, waarom hebt gij mij verlaten? Zijn dat geen verschrikkelijke omstandigheden voor iemand die zijn vertrouwen stelt op de Heere Jezus Christus? Als hij zulke weg is, en daarboven, ze hebben het met eigen ogen gezien, hoe dat hij op Goede Vrijdagavond in de school der aarde is neergelegd, onbewegelijk, koud als marmer, met gesloten lippen, dood. Dat hebben ze gezien. En dan is de liefde zo sterk. Die liefde, door God geplant, dat als hun geloof als een duif is weggevlogen, als hun hoop verwelkte, als een van zijn wortel afgesneden bloem, dan houdt de liefde vast. Door die onbegrepen en onmogelijke wegen heen, dan is er iets in het leven van deze vrouwen dat uitroept met de dichter: ik blijf, Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoe het vervuld moest worden, ze wisten het niet. Maar dat dit voor eeuwig het einde was, dat konden ze niet geloven. Geliefden, is ook in uw hart die liefde Gods uitgestort. Die liefde God, dat waar het geloof wegvlucht en waar de hoop verwerkt, die liefde zegt, o God, het is toch het laatste niet. Hierop moet een vervolg zijn. De vrouw van Manoach, die zegt, als de Heere lust gehad had in onze dood, dan had hij ons al deze dingen niet getoond. Zijn er misschien hier vanmorgen ook naar Gods huis gevlucht, die haar dat nazeggen? Die zeggen, Heer, het is wel nacht. Donkere nacht, al is het paasmorgen. Maar ik kan van u toch niet dat niet scheiden. Ik kan toch niet geloven, Heer, dat het alles voor eeuwig te vergeefs geweest. En waarom dan niet? Wel, omdat je in uw hart gevoeld dat die band der liefde niet is doorgesneden. Je kunt hem niets aanbieden. Je kunt hem niets bewijzen. Je kunt alleen zeggen, Heer, kijk. Kijk diep in mijn hart, daar heb ik uw liefde. Zo hebben deze vrouwen de weg naar het gesloten graf ingezet. Zeer vroeg op de eerste dag der week. En ze kwamen bij het graf als de zon opging. Daar wachtten een nieuwe moeilijkheid. En ze zeiden tot elkander, die zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen. Ik zeg, een nieuwe moeilijkheid. Ze hebben er gelukkig niet aan gedacht toen ze nog in Jeruzalem waren. Mogelijk hadden ze dan de stad niet verlaten. En ze hebben misschien niet geweten. We mogen wel aannemen dat ze niet geweten hebben van die Romeinse wacht. Die gevraagd is door de overste der Joden aan de stadhouder Pontius Pilatus om het graf te bewaken. En ze hebben niet geweten. Van het stadhouderlijk zegel. Ach, als ze al deze dingen geweten hadden. Dan hadden ze gezegd, mensen laten we maar thuis blijven. Er is toch geen doen aan. Maar gelukkig, God, hij openbaart veel tegenheden en kruisen in het leven van zijn kinderen. Maar hij houdt er nog meer voor ons verborgen. Als we het felle woede van de duivel wisten. Als we de boosheid in het hart van onze vijanden zagen. Ja, als we de toekomst van ons eigen verdorven leven in één ogenblik voor ogen zagen, we zouden nooit meer durven hopen. We zouden voor goed te pletter geslagen liggen. Maar nu hebben we een Vader in de hemel, die ons geen grote last oplegt, als dat we nu kunnen dragen. O, dat bange ongeloof, die bange zorg voor alle ongekende gevaren, die beneemt ons vaak zoveel van onze vrede en van onze troost. Zie maar, de Heere die doet ze, terwijl ze op de weg zijn, alleen deze kleine moeilijkheid maar zien. O, het was op zichzelf wel een grote steen. En ze waren op zichzelf genomen niet in staat om die steen weg te rollen. Maar erger was nog het zegel van Pontius Pilatus. En erger was nog die hele wacht van Romeinse soldaten. Die zeker deze zwakke vrouwen niet zouden toelaten in het graf te zien en de arbeid van hun liefde aan Jezus te vervullen. Maar zie geliefden, als ze dan toch door dit kleine ongemak niet teruggedreven worden naar Jeruzalem, dan zien ze dat de Heere voorziet in hun nood. Ach, hoe menigmaal doet God dat niet in ons leven. Als we wel bezorgd, als we wel door vele omstandigheden ten neergedrukt, nochtans onze knieën buigen, nochtans voortgaan op de weg naar hem, naar Jezus, om hem al onze liefde waardig te schatten, waar hij mijn rechterhand zal vatten, dan ruimt de Heer het ene obstakel na het andere op. Dan maakt hij een vlakke baan, dan verhoogt hij de weg voor dien die tot hem komt. Zie maar, en opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was. Ja, want voor degene, zeg ik, die tot God komt, zijn bergen vlak en zeeën droog. O, ik weet wel, dan kan Israël wel eens schreeuwen voor de Rode Zee. Dan kunnen ze wel eens zeggen, we verdrinken, we verdrinken. Achter ons Farao en daar de bergen en daar de zee. Maar dan zegt de Heere tegen Mozes, zeg de kinderen Israël, dat ze voorttrekken. En als Mozes dan zijn staf op het water legt, dan gebeurt het wonder. Dan maakt God een weg waar geen weg is, maar dat doet God altijd. Dat doet God altijd, want ach, de weg des geloofs, dat is de weg van het wonder. Dat is de weg van het nogthans, dat altijd, dat was toen, maar dat is ook bij ons zo. Als u op de omstandigheden let, als u op uzelf let, als u op de vloeken van de wet let, op de boosheid van uw hart, op wat de duivel u zegt en wat de mensen u zeggen, dan is er geen weg. Dan heb u nog gelijk ook. Net zoals Israël gelijk had toen ze zeiden, maar man, je ziet toch, daar is het water. En daar staan de bergen. En daar is Farao. Dat is waar. Dat is echt waar. Die nood is echt. En die vijanden zijn er. Maar boven dat alles uit, geldt het woord van hem, die alle macht heeft. In de hemel en op de aarde. Zeg de kinderen Israël, dat ze voorttrekken. Zet dan uw voeten op die onmogelijke weg. Dan zult ge daarin niet verdrinken. Dat hebben die vrouwen ook gedaan. En de kracht, zeg ik nog eens, die ze daartoe dreef, was die ongeëvenaarde liefde die in hun hart was uitgestort. De steen was afgewendeld. Hij was zeer groot, schrijft Mark. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed. En zij werden verbaasd. Op deze dag gingen ze naar het graf. Met zalf. Met specerijen. Die ze meegenomen hadden. Om de dode Jezus hun laatste hulde te bewijzen. Nee, dat waren geen bloemen en kransen. Ik hoorde iemand zeggen. Ach, we mogen onze graven toch ook wel bedekken. Met de tekenen van onze liefde, want dat hebben de vrouwen ook gedaan, die zelfs tot Jezus graf gingen met hun zalfpotten en hun specerijen. Geliefden, dat is niet hetzelfde. De openbaring van deze wereld is dat men de dood niet als dood wil erkennen. Dat men de dood wil vergeten, wegwuiven, achter wat oppervlakkige toespraken, onder een bloemenpracht bedelven. Daar ligt iets anders achter dan alleen maar liefde tot de overledene. Daar ligt iets achter van de ontkenning. De ontkenning van de vreselijkheid van de dood. Van de majesteit van God. Van de straf op de zonde. Het is ook zo oneervol begraven te worden. Het spreekt ons van het oordeel. Van de straf. Van de gerechtigheid. Nee. Deze vrouwen gingen niet met hun zalfpotten naar het graf, om die dood te bedekken. Om net te doen alsof hun Jezus niet gestorven was. Alsof het niet vreselijk was dat ze hem moesten missen. Maar deze zalven en deze specerijen waren tekenen om in de eerste plaats het lichaam zo lang mogelijk voor het verderf te vrijwaren. En in de tweede plaats in deze specerijen lag ook iets van de symboliek van het onvergankelijke. Degene die de doden zalfde in Israël, die bedekte daarmee niet de dood, maar die gaf ook getuigenis aan de opstanding der doden. Die geloofde dat dit lichaam, dat nu in de grafspelonk lag, zeker zou wonen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Maar geliefden, waar deze vrouwen in dwaalden, dat was dit. Dat ze het woord van hun heiland niet geloofd hadden. Dat hij wel moest sterven. Maar dat hij ten derde dagen wederom zou opstaan. En daarin waren ze schuldig. Ongeloof is nooit goed te praten. Ongeloof is nooit een sieraad. Op ons ongeloof moeten we nooit prat gaan. We moeten het ook nooit verdedigen. Want ongeloof, dat is zeer beledigend voor God. Dat is zeer smartelijk voor Jezus.
En het is zeer schadelijk voor onze ziel. Want ongeloof, dat wil zeggen een vergeetachtig goede, bot van hart, traag in het verstaan. Ongeloof wil zeggen tegen Gods ja, ons nee zeggen. En daar helpt niets aan. Wij worden niet vrijgesproken omdat we het zo goed bedoelden, maar toch verkeerd gedaan hebben. Door in ons ongeloof meer gezien te hebben op de omstandigheden dan vertrouwd te hebben op het woord van God. Nee, God vindt het ongeloof verschrikkelijk. Want dat is de voortzetting van de paradijsrevolutie. Maar toch, al is er dan ongeloof in het hart van deze vrouw. Al is er veel dwaasheid in de weg waarin ze Jezus zoeken. Maar dit is toch ook waar. Ze zoeken Jezus. Ze zoeken hem. Ze zoeken hem in zijn dood. Dat was verkeerd. Ze zoeken hem te balsemen. Om hem zo lang mogelijk voor het verderf te vrijwaren. Dat is verkeerd. Hij zal niet bewaard blijven door de balsem en de specerij. Maar hij zal bewaard blijven door de gerechtigheid van God. Die nadat hij zijn leven heeft afgelegd voor zijn schaap. Hem uit de grafspelonk zal doen verrijken. En daar hadden ze geen oog voor. Zij zagen niet voldoende die gerechtigheid van God. Die eiste volmaakt volkomen. Maar die ook vrijsprak. Volmaakt volkomen. O geliefden. Daar zijn er ook onder ons. Niet weinig. Zij hebben een lijdende Jezus lief. Zij hebben een gestorven borg lief. Als het evangelie des kruises geopenbaard wordt. Dan smelt ook hun hart weg. Onder zijn lijden. En onder zijn sterven. Maar dit is uw fout. En daarom oogst ge zo weinig vrede. Gedenkt wel om hem die om uw zonde gestorven is. Maar gelet. Veel te weinig op hem, die naar diezelfde gerechtigheid uit het graf verhoogd is. Gedenkt wel aan dit woord, gestorven om onze zonde en geweend u blind. Maar gedenkt te weinig om het woord, maar opgewekt om onze rechtvaardig maken. En daarom ontbreekt zo weinig die lach des geloofs, die blijde. Ontbreekt ons zo vaak die lach des geloofs, die blijdschap en die vrede om die gerechtigheid daarom zijn. O, dat was het waar die vrouwen onderwijs in kregen. Zeker, ze hebben hem gezocht uit liefde, maar ze hebben niet gedacht aan zijn woord. En als ik gestorven zal zijn, dan zal ik ten derde dagen beter opstaan. Ik die voldoening teweeg bracht, ik geef mijn schaap het eeuwige leven. Ik ben in de wereld gekomen, opdat mijn schapen het leven hebben en opdat ze overvloed hebben. O, waar vindt u kinderen God, die uit die overvloed van Christus met blijdschap hun leven weggaan? Waar vindt u deze christenen, die zingende en huppelende van zielenvreugd, om de opstanding van hun gestorven borg, met hem de vader loven, geleden? Dat is een manco, dat is een groot gebrek in het leven van vele van Gods kinderen. En ik zeg, dat ongeloof is niet in bescherming genomen. Dat hebben de engelen niet gedaan, dat heeft Jezus ook niet gedaan. Oh, ik wil er aanstond bij zeggen, dat het me duizendmaal aangenamer is, een kind van God te zien wenen en treuren over zijn zonde, dan zo'n namaakchristen te horen roemen, van de genade die geen enkele diepte, geen enkele betekenis voor mij heeft. Maar dat is hier de zaak niet. De zaak is hier, degene die wenen om hun schuld, die hebben van Gods wegen de boodschap dat ze hun hoofd omhoog zullen heffen om hem die dood geweest is, maar die nu leeft. Dat is de tegenstelling. Of wenen, of verblijdschap. En dan zal het een, zolang we in dit leven zijn, niet gemist worden. Als het andere er is. Ik bedoel, het is hier nooit enkel treuren. En het is hier nooit enkel van vreugde opspringen. Het is hier altijd weer treuren en verblijdheid. Maar vergeet dan ook dat laatste niet. Want daarin wordt de Heere verheerlijk. Dat volk, zegt hij, heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Dat is het oogmerk wat God heeft in de prediking van het staatsevangelie. Ook met ons. Zie maar, wat die engelen deze vrouwen gaan meedelen. Als zij verbaasd vanwege die heerlijke gestalte weg willen vluchten. Hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd. Een andere evangeliste, vreest gij lieden niet. Daar is veel te vrezen op paasmorgen. Te vrezen voor fariseeën en schriftgeleerden. Te vrezen ook voor de krijgsknechten die spottend en dobbelend en drinkend en zingend door het leven gaan. Maar vreest gij lieden niet. Zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarene, die gekruisigd was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats daar ze hem gelegd hadden. Zie gelezen. Dat is onderwijs. Ontdekkend onderwijs. Wel vriendelijk, maar toch ook beschamend. In de eerste plaats troost de engel deze bedroefde. Zoals God altijd eerst troost het hart dat schreeuwt tot een vlucht. Hij zegt, wees niet verbaasd. Want ik weet dat gij zoekt Jezus, de Nazarene, die gekruisigd was. Dus de overleggingen van hun hart waren in de hemel bekend. En God had het de heilige engelen in het oor gefluisterd. Die als dienstboden gezonden worden ter wille van hen die de zaligheid zullen beërven. Die engelen die leven met u mee. Ze kennen uw verdriet. Ze kennen uw hoop. Ze kennen uw zoeken, uw worstelen en uw wachten op de Heer. Ze mogen hier ook een bode van Gods genade zijn. En ze delen deze vrouwen mee. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Dat het u om hem te doen was. Die dode Jezus, die gekruiste Jezus. Oh, dat is al een voorrecht. Als bij God bekend is dat we Jezus zoeken, hoe weinigen zijn er die hem zoeken. Hoeveel zoeken andere dingen. Kom, geef rekenschap van. Op deze dag, wat zoekt ge? Wat zoekt ge op deze paasdag? O, kom, jongens en meisjes, denk er eens aan. Wat zoekt ge? Hoe ben je naar dit paasfeest toegereisd? En hoe vond je je vanmorgen toen je wakker werd? Waar ben je nu mee bezig, hier in de kerk? Kom, weten de engelen ook van jullie jongens en meisjes, dat je Jezus zoekt. Is het echt in je hart? Zoek je verlossing en vergeving van zonde? Zou je een ander leven willen leiden? Een leven met God? Wat zijn ze zalig? Van wie God getuigt, ik weet dat je Jezus zoekt. En over hem weet, omdat je hem zag, gestorven voor je zonde. Aan het kruis geslagen om je overtreding. Maar zeggen de engelen ook tot deze vrouw, die gekruisigd was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Daarin waren ze te berispen. Dat was niet goed. Daarin hebben ze niet gelet op het woord des Heeren. Ziet, zeggen ze, de plaats waar ze hem gelegd hadden. De engelen doen alles om de vrouwen te overtuigen dat het woord dat Jezus vroeger tot hen sprak, het woord der waarheid was en is. Geliefden, ook wij hebben nodig, altijd weer opnieuw nodig, bij het woord bepaald te worden. Dat is het wat de engelen doen. De engelen tonen hen geen nieuwe perspectieven, geen andere evangelie. Maar ze brengen hen terug bij het woord. Ze zeggen tegen deze vrouwen, o vrouwen, waarom bent u zo ongelovig? En waarom bent u zo droevig? Let toch op het woord. En zie dan maar, hier is hij niet meer. Gezoekt verkeerd. Hier zult gij hem dan ook niet vinden. Hoe echt uw liefde ook is, laat u geloven. Het oog des geloofs wijden. In het woord zijn de beloftenissen. Zie de plaats. Daar ze hem gelegd hebben. Blijf hier niet staan. Geloof het goddelijk woord. Gaat heen. Zegt zijn discipelen en Petrus. Dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien. Gelijk hij jullie gezegd heeft. Gaat heen. Dat was de boodschap die deze vrouwen gekregen hebben. Als de Heer ze openbaarde, door middel van de engelen, de opstanding van hem, die hun ziel lief had, dan is dit hun taak, heen te gaan en het te zeggen aan degene die het nog niet weten. Het is nu de tijd en de plaats om zich zalig te verheugen, om mede te zitten aan die volle stromen van Gods liefde en genade. Dat komt straks. Straks als we in de hemel zijn, dan mogen we eeuwig ons verheugen en vermaken. Dan mogen we ons eeuwig verblijden als de Hallel onsterfelijk uit onze kelen zullen opstijgen. Nu is het tijd van de arbeid, van de verkondiging. Het is nog een kleine tijd. Nu moeten de einde der aarde het heil des Heren horen. Nu moeten alle mensen tot zijn discipelen gemaakt worden. En de vrouwen kregen de opdracht heen te gaan naar de discipelen. Naar degene die het nog niet wisten. En in zonderheid aan Petrus. Petrus toch de paus. Petrus toch de eerste van de apostelen. Petrus toch een eigen enige plaats. Ja, dat wel. Een enige plaats. Maar achteraan. Achter de anderen. Maar dan toch een plaats apart. Dan toch een paus. Een eerste paus. Petrus. De diepst gevangen. Petrus. Voor wie het minste komt. Petrus, de grootste der zondaren. Zeg het zijn discipelen. Maar vergeet vooral Petrus niet. Anders sterft hij van verdriet. Begrijp u de liefde van Christus door de mond van deze engelen? Zij waren bekend met de nood van Gods kinderen. Ook met de nood. Juist ook met de nood. Van Petrus geliefden, wat daalt de Heere lagen. De discipelen, ze hebben het er niet naar gemaakt. En Petrus heeft het er helemaal niet naar gemaakt. Misschien zit er vanmorgen ook wel hierin. Of daarin, die zegt voor mij. Ach, je moest weten hoe ik de laatste dagen leefde. Je moest weten wat er in mijn huis en in mijn hart is omgegaan. Misschien zitten er vandaag. Wel van die Petrussen die zeggen, voor 3 dagen heb ik schandelijk de meester verloochend. Tot 3 maal toe. En nu is het uit. Nu is het voor altijd uit. Dan komt het woord van Jezus in de allerdiepste diepte van uw nood. Daar ik zeg u in de naam van God, dat de allergrootste zondaar vanmorgen het evangelie van Gods genade het eerst gepredikt wordt. En Petrus. Dat de allerergste en de allerverst afgewekene vanmorgen een aparte boodschap krijgt van Jezus. Ga daarmee naar huis. Pas het op uzelf toe. Zeg, o God, ik heb u ook verloochen. Ik heb ook mijn eigen leven voor u gekozen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Dat wil zeggen dat hij nog uw herder is. Dat hij nog aan u denkt. Dat hij nog uw leidsman is. Naar Galilea, dat was de plaats waar hij de zijne vond. Waar hij zijn eerste liefde aan zijn discipelen heeft bekendgemaakt. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij uw lieden gezegd heeft. Let toch, zeggen de engelen, o let toch op het woord des Heeren. Als de Satan u verklaagt, als uw hart u benauwt, als uw eigen leven u in het aangezicht vliegt, dan is het woord van God onberouwelijk. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Is dat niet een heerlijke boodschap voor degene die zijn woord niet bewaard hebben? Voor degene die zijn naam hebben verloochend, maar die nochtans met deze vrouwen hem lief hebben. Hem daarom zoeken op een verkeerde plaats,
maar dan toch zoeken met een hart dat op zijn zaligheid wacht, dat door alle onmogelijkheden heen, als de hele wereld de andere kant heen gaat, en zich opmaakt om op haar wijze paasfeest te vieren, naar de stille hof van Jozef van Arimathea gegaan is, en daar vertroost wordt, met die geestelijke en eeuwige vertroostingen, die niemand te klein zijn. Amen. Goede tieren, vader, milde zegenader, zo daalt u af tot het gebroken hart. Zo vertroost u de ziel die schreeuwt tot uw vlucht. Zo zegt u, ik ben nog uw God. Uw vader, uw lijfspan, uw herder. Heere Jezus, zullen we u niet lief hebben? Zullen we u niet volgen waar dat u ook heen gaat? Zullen we ons leven niet stellen voor u? Daar gij uw leven stelde voor ons. Daar gij de dood in ging om te redden die de dood verdiend hebben. O, geef ons die gestalte des hart en die nadering tot u en dat verlaten op uw woord, want u gaat ook ons voor. U gaat ons voor naar Galilea. U zijt ons voorgegaan naar de plaats van de eerste ontmoeting. Ja, u zijt ons voorgegaan naar het nieuwe vaderland, waar geen droefheid meer zijn zal, omdat er geen ongeloof meer zijn zal. Waar de band der liefde nooit meer geschonden zal worden. Waar in eeuwige gemeenschap met u de lof en de eer en de dank u zal worden toegebracht. Laat daartoe ook het evangelie van uw genade in deze morgen mogen dienen. Opdat degene die nog zonder uw paasfeest vieren, tot die ootmoedige belijdenis hun zonde kwam. Maar ook uw kinderen zich in u mochten verblijden met die blijdschap. Die niet zal ophouden als de poorten des doods ontsloten worden. Maar vol zal zijn voor het aangezicht van God in den hemel. Amen. We zingen thans uit Psalm 30, het tweede en het derde vers. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.